het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
O bela jelen bisimila broadcast las belebele bakan ka sangani bamako jatiki ya dumai.
Eind 19e eeuw vonden Europese landen dat zij in Afrika te verdelen hadden en dat leverde een eeuw later een landkaart van staatkundige improvisaties op. Volkeren werden van elkaar gescheiden door willekeurige grenzen dwars door hun eeuwenoude leefgebied. Andersom moesten groepen die niets met elkaar gemeen hadden het ineens eens worden. Hoe moest dit net bedachte land bestuurd worden? Afrika werd een legpuzzel en de stukjes hebben elk hun eigen verhaal. Het verhaal van Mali is er één uit het boekje. Eeuwen uit koninkrijk, vele volkeren met een eigen geschiedenis, samengeperst tot reusachtig land met kaarsrechte grenzen. Voeg daar klimaatproblemen en extremisme aan toe en je hebt een idee voor welke uitdagingen het 21ste eeuwse Mali staat. Maar voor als je denkt dat deze aflevering een en al treunis wordt, geen paniek, deze aflevering swingt.
Zin in?
Ja, tuurlijk, altijd. Maar ja, Mali is natuurlijk ook wel gewoon echt een moeilijk land. In de intro zeiden we het al. Het is niet allemaal leuk wat er in Mali gebeurt.
Nee.
Dus ik heb ook heel veel zin in hoofdstukje 3.
Ja,
maar
wat dat betreft is de opbouw van onze podcast best wel fijn. Je eindigt vrijwel altijd.
Ja, gaan ook nu weer leuk. Positief eindigen. Ja.
Ja.
Maar ja, inderdaad, die legpuzzel. Kijk, het opsnijden van Afrika is natuurlijk in heel veel landen zichtbaar.
Ja.
Maar in Mali misschien nog wel het meest. Want als je Mali bekijkt op de kaart, dan zie je ook in het zuidwesten nog wel enigszins natuurlijke grenzen. En dan in het noordoosten lijkt het eerder een soort afbakening van territoriale water of zo. Dat lijkt het wel haast.
Ja. Dit is misschien wel het land met een van de raarste vormen. Het lijkt wel twee Amerikaanse staten zo aan elkaar geplakt.
Ja, het heeft echt zo'n 90 graden hoek inderdaad.
Ja, en het heeft ook, zeg maar, het heeft echt een heel duidelijk zuidelijk gedeelte en een heel duidelijk noordelijk gedeelte. Je moet je voorstellen, dat zijn eigenlijk soort twee blokken die aan elkaar zijn geperst, als het ware.
Mm-hmm.
En dat is Mali. Ik vond het echt heel vreemd vorm.
Een blokje.
Ja,
exact.
Ja, en daarin zijn ze natuurlijk niet uniek. Ja, landen als Tjaad en Algerije en zo, die hebben dat
zeker,
ook allemaal.
Zeker.
Maar goed, we hebben er eentje te pakken vandaag, jongens.
Ja.
En is het jullie gelukt om toch wel een van de mooiere dingen van wat een land mooi maakt te vinden? Of was het alleen maar kommer en kwel?
Ja, nou zeker.
Ja, nee,
ja,
precies.
Zeker. Ja, nee, ik heb mooie stukken uit,
nou, ik heb vooral heel veel
uit een ver verleden ook.
Ja, jij hebt mooi, je had geschiedenis. Ik heb echt veel treurnis mogen lezen, want ik heb de hedendaagse politiek mogen behandelen.
Ja, dat gaat niet zo goed.
Nee. Zeggen jullie trouwens Mali of Mali? Ja, ik weet het ook niet. Ja, het al gehoord. Maar
sinds Bram van Ooyek gewoon Benin zegt, zeg ik gewoon Mali.
Ja, sluit ik me helemaal bij aan.
Ja, ik zeg het ook bij deze. Maar ik vind Mali, dat klinkt ook altijd meteen zo Utrecht.
We hebben het lekker over Mali. Ja. Hey, wat wel mooi is trouwens, nu je het toch even hebt over de naam. M-A-L, waar Mali dus mee begint, is de 3-lettercombinatie waar de meeste landen mee beginnen.
Oké.
Hoeveel zijn het er in totaal? En noem ze.
Jezus, ik kom meteen bij Malediven.
Goed.
Oh ja. Malagasy.
Ja, dat zat ik ook al. Ja,
nee, zeker niet. Dat is moeilijk, hè? Uit de losse pols.
Ja, best wel.
Malvenas, maar dat zijn die eilandengroep bij Argentinië.
Malta.
Heel goed.
Maleisië.
Zeker.
Ja.
Oh, ja.
En dan missen we nog Malawi.
Oh,
dat zijn er 5 in totaal.
Oké, lekker.
En dat zijn er best wel veel.
Ja.
En we mogen weer een heleboel nieuwe vrienden van de show bedanken. Heel leuk. Welkom. En bedankt voor Mike, bouwmeester vaste planten. Ook een goede manier om reclame te maken. Ja. Rick Geurtsen, Ingrid, Lisa, Caroline Vink, Thomas Roorda, Simon Otjes, Jasper Muskiet, Thijs, Sietske, Inge, Goof en Filip Kozijnsen.
Ja, nou, heel erg vriendelijk voor jullie. Super bedankt.
Heel erg bedankt. Ja. Leuk dat jullie erbij zijn.
En we hebben ook nog wat leuke reacties. Daar ga ik nog even terug in de tijd. Namelijk ten tijde van de Provinciale Statenverkiezingen.
Voelt lang geleden.
Voelt lang geleden, inderdaad. Is het natuurlijk ook wel een beetje. Maar wat wij eigenlijk heel grappig vonden... Kijk, onze audioman noemen we eigenlijk altijd helemaal alleen aan het einde van de aflevering. En in Groningen had hij natuurlijk een glansrol, de aflevering Groningen. Maar tijdens het stemmen moest hij zijn ID-kaart afgeven. En toen kreeg hij dus gewoon van de persoon achter die balie te horen. Jij bent toch de audioman van de grote podcast, Las? Ja. Hij dacht echt, wat gebeurt hier?
Dit was gewoon voor eeuwig dus een stap uit de schaduw.
Ja, hij kan niet meer terug.
En verder wil ik nog even... we krijgen echt nog steeds heel veel leuke reacties ook van de provincie afleveringen. En wat ik leuk vind, is dat er dus ook mensen naar ons luisteren wiens beroep wij hebben besproken. Dus bijvoorbeeld Ruud, zij is gids op de Kinderdijk. Mm. En zij zei van ja, wat jullie hebben beschreven over de Kinderdijk met die toeristen en zo, klopt helemaal. Maar dus ook Thijs, die vaart op een sleephopperzuiger. En dat is dus zo'n zeebodemstofzuigerunit waar ik het over heb gehad in de haven Rotterdam. Hij doet dat gewoon.
Ja. dus die de Maasvlakte opspuiten.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat vond ik heel leuk om te horen. En verder heb ik net iets te veel verzoeken van mensen die heel graag een rondleiding van mij willen in Amersfoort.
Ja, snap ik. Belofte maakt schuld.
Ja, dat is waar. Gaat komen.
Op een mooie zomerdag. Nou, ja. Dan eerst Mali. Want als je het toch hebt over warme landen, dan gaan we het nu even over hebben over Mali. Waar ligt Mali? Mali ligt in West-Afrika. Maar anders dan een kleine groep West-Afrikaanse landjes die aan zee liggen, heeft Mali zelf geen kust. Ze zijn dus ook een van de beste voorbeelden van die transitielanden. Hè, van de Sahel, daar liggen ze in, en ook in de Sahara. Dus die hele band, daar ligt Mali zeker in. Grenst in het noordwesten aan Mauritanië en vanaf daar met de klok mee Algerije, Niger, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinea en Senegal. Dat is veel buurlanden. Oppervlakte zijn bijna 19 keer zo groot als Nederland. Net zo groot als Angola of Zuid-Afrika. Dat is twee Afrikaanse broeders.
Ja, echt groot ook.
Ja. Super groot. Ja. Ja, maar wel maar 1,20 miljoen aan inwoners. Dus ietsje meer dan wij. Daarvan ongeveer 3 miljoen in de hoofdstad Bamako. En andere grote steden zijn Sikasso en Kuchala. En dan hebben we nog natuurlijk het stadje dat veel bekender is dan andere plaatsen met het inwoneraantal van een plek als Zeist. Timbuktu.
Ja.
Daarover later meer. De Malinezen betalen met de CFA-frank. Hebben we ook al eerder besproken, die West-Afrikaanse frank.
Ja, een soort de euro van West-Afrika, zeg maar.
Ja, letterlijk, want daar zijn ze dus aan gekoppeld. Ja. En dat vindt niet iedereen even fijn. Ja. Nou, qua religie is bijna geheel islamitisch land. Er worden veel talen gesproken in Mali. Frans is de enige officiële taal nog steeds. Dat is altijd wel wrang, hè, dat soort dingen. Ze hebben 13 lokale talen die dan ook de status nationale taal hebben. En daarvan is Bambara het grootst. Dat wordt gesproken in het zuidwesten, maar ook bijvoorbeeld in Senegal, Guinea en Ivoorkust. Mm-hmm. Daar wonen ook sowieso de meeste mensen, in het zuiden en in het zuidwesten. Mm. En de achternamen vond ik echt een feestje, jongens. Want dat is gewoon echt een lijst met achternamen die iedereen wel kent. In ieder geval iedereen die van voetbal houdt. Daar gaan we. Traoré,
oh ja.
Koulibaly,
ja.
Diarra, ja. Dembélé, Diallo, Kone, Keita, Sidibe, Touré en Doumbia.
Ja, daar ken ik wel een paar voetballers mee.
Ja, inderdaad.
We gaan wel wat belletjes rinkelen, toch?
Ja, ja, zeker.
Mooi. Ik heb even gerekend trouwens met hele onbetrouwbare data, maar één van de drie Malinezen heeft één van deze namen.
Wow, oké.
Okay. Dus logisch dat je ze kent.
Ja.
Nou. En de vlag als laatste eventjes. Ik dacht even, laat een kind van een jaar of zes een Afrikaanse vlag tekenen en dan zal die waarschijnlijk deze doen. Dus je hebt verticaal, heb je groen, geel, rood, punt. Heel mooie vlag.
Er zijn mooiere vlaggen met Pan-Afrikaanse kleuren. Ik vind het groen iets te vaal. Zeg maar, ik vind het donkerdere groen van Cameroen bijvoorbeeld mooier. En een sterretje erin of zo, dat maakt
het
vaak.
Had het ook wel leuk opgeleukt. Nou, om te kijken wie er wonen in het land Mali, heb je twee Mali's. Ja? In de vorm van het land zie je dus zo'n reusachtige knik van 90 graden. En grofweg, ten noorden van die knik, daar woont bijna niemand. En bijna alle bevolking woont dus ten zuiden en zuidoosten van die knik.
Ja, je kan het ook zien als je op Google Maps gaat, bijvoorbeeld. Dat je ziet gewoon die Sahara in de kaart terug. Dus je ziet gewoon een heel groot gedeelte van het land is zand. En de onderste, nou, wat zei je, een vijfde of zo van het landoppervlak is dan groen. En daar woont echt de gros van de mensen.
Daar wonen de meeste mensen, ja. In ieder geval het gebied rondom het stroomgebied van de rivier de Niger. Dat is het meest vruchtbare deel, wonen ook de meeste mensen.
Ja.
Nou, hoe meer naar het noorden je gaat, ga je dus meer richting de Sahara, wat je net zei. En hoe groter ook het belang van water wordt. En daarom is ook niet verwonderlijk dat een van de noordelijkste steden bij die rivier de Niger een hele belangrijke handelsstad zou worden. Het werd een stad die de handel over die rivier verbond met de kamelenkaravanen van de Trans-Sahara-handel richting de Maghreb. Hè, dus richting Marokko, Algerije, die hoek. En we kennen die stad natuurlijk als Timbuktu.
Ja, ja.
Een bruisende stad, al heel lang. Een bloeitijd vanaf de 16e eeuw stond echt bekend als een stad met onderwijsinstellingen. Drie grote moskeeën die we samen losjes zijn gaan definiëren als de Universiteit van Timbuktu. Een islamitische, dat wel. Dus het was niet voor iedereen even mogelijk om daar te komen. Sterker nog, het is natuurlijk super ver weg. En dat in combinatie daarvan zorgde dat er eigenlijk bijna geen westerlingen kwamen.
Ja, ja, ja.
En de eerste westerling die er kwam was een Schot. En die werd in 1826 ook meteen vermoord op de terugweg.
Ah.
Dus het was logisch dat die plek ook bekend ging staan als een plek die synoniem zou staan voor heel ver weg.
Ja.
Nou, dat is dus ook echt gebeurd.
Ja, ik ben de enige. Waar hebben jullie voor het eerst van Timbuktu gehoord?
Ja, in de Donald Duck.
Zeker.
Oh, niet in de Donald Duck, maar wel heel vroeg. Dat was wel echt zo'n mythische stad.
Ja,
ja,
het werkt ook heel lekker, hè? Timbuktu.
Het was toch altijd Timbuktu, ja. Donald Duck die vluchtte hadden of Verwegistan of Timbuktu.
Ja,
een van de twee.
Precies, en Verwegistan bestaat natuurlijk niet. Voor de oplettende luisteraar, Timbuktu dus wel.
Ja.
Ja, nou, het geldt in ieder geval ook een beetje als de zuidelijkste stad met duidelijke invloeden vanuit de Tuaregs. Moet het toch wel over hebben. Echt een mythische bevolkingsgroep. Toch een beetje de Koerden van de Sahara, als ik het toch zo mag zeggen. Ze zijn een Berbervolk, maar vormen nergens een meerderheid en wonen dus verspreid over de landen Mali, Algerije, Niger en Libië.
Ja.
We kunnen ze eigenlijk het beste duiden aan de hand van een paar termen. Die komen later deze aflevering nog wel van pas in de muziek. Dus ik ga er even een paar af. Termen uit de cultuur van de Tuaregs. Ten eerste de tagalmust. Dus de sluier die ze dragen. En let op, die wordt dus alleen gedragen door mannen. De vrouwen gaan over het algemeen niet gesluierd door het leven. Ze dragen wel haarbedekkende kleding, maar het is geen gezichtssluier, zeg maar. Die vrouwen die hebben daar sowieso echt een hele hoge status. De familielijn gaat over de moederskant. En zij zijn ook vaak degene die kunnen lezen en schrijven. De mannen zijn op pad met het vee.
Ja.
Die mannen die gaan dus wel gesluierd met die tagalmust dus. Die kan gedragen worden als een tulband, maar bedekt ook vaak de onderkant van het gezicht.
Ja.
Dus beschermd tegen zon, tegen wind en tegen zand.
Ja.
En veruit de populairste kleur is de mooiste kleur indigo die je ooit gezien hebt. Echt, Google dit. En ik zet ook wel even een foto op de socials. Het is heel donkerblauw. Een donkerblauwe kleur eigenlijk. Het is echt bloedje mooi. Het geeft ook af op je huid. En daarom worden die Tuaregs dus ook wel blauwe mensen genoemd.
Oké.
Vind ik wel mooi.
Ja, mooi.
Nou, dan het Tamashek, dat is hun taal. Ze noemen zichzelf dus ook het Kel Tamashek, dus mensen van het Tamashek. De Kel Tagalmust is dus ook hun vertaling voor gesluierde mensen. Dan leren we toch een beetje over de taal.
Ja.
Tenere is ook echt een woord dat ze heel veel gebruiken. Dat is hun woord voor woestijn. Nou, ja. Psychologisch.
Ik zeggen, hoeveel woorden voor de woestijn hebben zij? Net als dat wij 1000 woorden hebben voor regen.
Ja, en dat de Inuit 60 miljoen woorden voor sneeuw hebben. Ja. Zo, ja. En dan hebben we natuurlijk Amazigh of Imazighen. Dus eigenlijk de overkoepelende naam voor alle Berbervolken. Zijn zij dus een onderdeel van.
Dat wist ik niet.
En dan sluit ik nog even af met Azawad. En dat is het stuk dus ten noorden van die knik in Mali. Hun provincie en dus ook een zelf uitgeroepen staat. Zullen we het misschien later ook nog wel over hebben?
Daar ga ik het zeker over hebben.
Mooi. Nou, dan nog even de laatste groep, die Bambara. Is toch ook de grootste groep. Hè? Daar moet je het toch wel even over hebben. Zij staan heel erg bekend om hun maskers. Die weer verbonden zijn aan een soort levensfase waar je in zit. Dus kom je nou in een nieuwe leeftijdsgroep, dan hoort daar een heel pittig ritueel bij om daarin te komen. En dan word je dus ook weer gezegend met een nieuw masker.
Oh ja,
dus op die manier doorloop je dus de verschillende fases van het leven.
Dat was van die shit waar ze dan vroeger van die National Geographic aflevering over maakten. Dat ze dan, zeg maar heel westers, gingen ze dan naar een of andere stam op zoek naar, wat is hier de manier hoe je het volwassenheid ingaat, weet je wel? En dan gingen ze dan midden in de jungle en dan moest een of ander jongetje van 15 dan zijn hand in een of andere handschoen vol met bijen doen en zo, weet je. Dat soort lijpe dingen. Dan, dit
valt
ook. Precies. Dit soort dingen valt er ook altijd onder.
In Lesotho hebben we daar ook al mooi verhaal over. Ja. Oké, ik mag jullie meenemen door de staatkundige geschiedenis van Mali. En het heeft even geduurd voordat Mali die gekke grenzen kreeg zoals het dat nu heeft. Dus aan mij is gewoon een taak om jullie mee te nemen langs alle voorlopers van het land Mali. En daarvoor beginnen we vandaag rond het jaar 800. Niet omdat er daarvoor niks was, maar gewoon omdat rond het jaar 800 een van de belangrijke koninkrijken in West-Afrika opkwam, namelijk het Koninkrijk Ghana. En dat heeft helemaal niks te maken met het land dat we nu kennen als Ghana. Want het Koninkrijk Ghana lag alleen in delen van het huidige Mali en Mauritanië.
Ze moeten daar echt mee ophouden, want dat is hetzelfde met het Koninkrijk Benin, dat volledig dat lag in Nigeria ligt. Ja, dag.
Ja, precies. Nou, dat is hier dus ook. Maar goed, dat Koninkrijk Ghana, dat was dus landlocked. Handelde daarom over land met bijvoorbeeld landen aan de andere kant van de Sahara, rond de Middellandse Zee. Op die Trans-Sahara-handelsroute, waar jij het al even over had, Max, kom ik straks in het economiehoofdstukje nog even terug. En via die handelsroutes arriveerde trouwens ook de islam in het gebied. Ja, dus dat is wel even belangrijk. Ja. Dat is in die periode, zo tussen 800 en 1200, is dat zo'n beetje gebeurd. En veel mensen die bekeerden zich tot de islam. Er ontstonden islamitische koninkrijken die zich niet meer wilden onderwerpen aan het koninkrijk Ghana. En toen volgde er eigenlijk een hele onrustige periode met veel strijd over en weer tussen al die koninkrijken. Tot in 1230 Sundiata Keita koning werd van een van die islamitische rijken. En alle andere koninkrijken in het gebied verenigde of veroverde. Het islamitische koninkrijk Mali was daarmee een feit. Dus dat was het eerste rijk wat Mali werd genoemd.
Okay.
En het koninkrijk dat strekte zich uit van wat we nu kennen als Senegal en Gambia in het westen tot in Niger in het oosten. In het noorden grenst het aan de Sahara en in het zuiden grenst het aan de tropische kustgebieden waar nu bijvoorbeeld Ivoorkust ligt.
Okay,
dus
groot.
Een hele brede strook van west naar oost met in het westen ook toegang tot de zee. Keita werd benoemd tot Mansa. En Mansa dat betekent koning van alle koningen. Dus Keita is een beetje de Genghis Khan van Mali.
Mooi.
Net als bij Genghis Khan brak hierna ook een periode van betrekkelijke vrede en welvaart aan in dat rijk. Nou, Keita die stierf in 1255 en een paar opvolgingen later kwam in 1310 Abu Bakr II op de troon. Je hoort duidelijk dus ook de islamitische invloed. En die had grote ambities. Hij wilde namelijk weten waar de oceaan eindigde. En hij stuurde 200 kano's de zee op om dat te gaan ontdekken. En dan keerde er eentje terug.
Ai.
En die had het einde van de oceaan niet gevonden. Nou, wat doe je dan? Je gaat nog een keer.
Nee,
en nu stuur je 2000 kano's.
What? Deze guy.
En hij stapte zelf ook aan boord van een van de kano's.
Oh, joh.
En hij droeg de macht over aan zijn zoon, Kuta Musa. Geen enkele kano van die tweede expeditie kwam terug. Dus ook Abu Bakr keerde niet terug op de troon en is waarschijnlijk ergens vergaan.
Ai.
Ik ben benieuwd of er dan ergens in de wereld nog na zaten wonen van ze.
Nou ja, er zijn historici die geloven dat enkele kano's Amerika hebben bereikt, 2 eeuwen voor Columbus. Heel lastig te controleren.
Maar vanaf waar zijn zij ongeveer vertrokken, weten we
ja,
dat?
Ja, vanaf de kust van Senegal en Gambia moet het ongeveer zijn. Want ja, dat was het.
Maar je hebt
het
ook nog ergens Cape Verde
van het Koninkrijk Mali.
Je hebt ook nog Cape Verde, ligt daar ook nog ergens voor de kust van Senegal natuurlijk.
Ja, dus
misschien zijn ze daar wel heen gegaan.
Ja, maar dat was nog niet het einde van de oceaan.
Nee, maar misschien waarschijnlijk dachten ze na die overtocht al, ja, toedeledokie vriend, ik blijf hier.
Ja. Nou, terug naar het vasteland. Daar was dus de zoon van Abu Bakr aan de macht gekomen, Kuta Musa. En onder zijn leiding bereikte het koninkrijk zijn grootste omvang. En hij stond bekend als een hele vrijgevige man. Hij ging een keer op bedevaart naar Mekka. En onderweg deelde hij zoveel goud uit dat de wereldwijde goudkoers daalde.
Echt?
Ja.
Wow.
En op de terugweg van zijn bedevaart nam hij de architect Abu Ishaq Es-Saheli mee. En die liet hij de Fingereber moskee in Timbuktu bouwen. Nog steeds het beroemdste gebouw in het land eigenlijk. En de architect kreeg 200 kilo goud als beloning.
200 kilo goud. Caramba.
Ja, dus ze hadden veel goud en die Kuta Musa die was aardig gul.
Hey, maar Hug, die Kuta Musa die staat toch ook bekend als de rijkste man in de geschiedenis van de mensheid?
Ja, dat heb ik ook gelezen, ja.
Ja. Ja, dat is natuurlijk, als je dat gaat vergelijken, dan moet je natuurlijk een soort inflatiecorrectie toepassen. Maar er zijn inderdaad wel mensen die dat vinden, ja. Nou, niet veel later kreeg Mali concurrentie van een ander islamitisch koninkrijk, het Songhai-rijk. Die namen gaandeweg de macht in het gebied steeds meer over. Tot in de 16e eeuw, vanuit het noorden, de Marokkanen op het toneel verschenen. En die veroverden met behulp van Spaanse en Vlaamse huursoldaten het grootste deel van het huidige Mali.
Wow, wacht even. Ja. De Spanjaarden hebben, of de Marokkanen hebben wat Spanjaarden en wat Vlaamse huursoldaten ingehuurd om Mali over te nemen.
Ja,
dit is een overskette geschiedenis wat ik niet kende.
Ja, dus bedenk je even dat er dus huurlingen
uit Gent
dat land ging en daar ook bleven om dat land te gaan regeren in naam van de Marokkaanse sultan. Bizar.
Dit is wel inderdaad bizar, ja.
Dus het was een tijdje een vazalstaat. Geregeerd door Vlamingen en Spanjaarden op verzoek van de Marokkaanse sultan. Dat bleef ongeveer zo tot 1800 en toen zijn ze verjaagd door de Touareg. Dus vermoedelijk is voordat die Schot werd vermoord in Timbuktu, zijn daar dus ook nog Vlaamse en Spaanse huursoldaten geweest.
Zo, wat vet.
Maar goed, die Vlamingen en die Spanjaarden, die waren nog maar een voorproefje op het gebied van Europeanen. Want niet veel later verscheen Frankrijk op het toneel. In 1880 claimden zij een gebied dat ze Opper Senegal noemden. En dat gebied dat omvatte het grootste deel van het huidige Mali, plus wat strookjes van de huidige buurlanden.
Best wel laat.
Ja,
ja, dat kwam ook allemaal best wel laat. Die echte verdeling van Afrika.
Ja, en echt de trek naar de binnenlanden natuurlijk.
Ja, precies. Daarvoor was het vooral de kust. En zo'n land als Mali is dus eigenlijk vrij laat gekoloniseerd.
Ja.
In 1890 hebben ze de naam veranderd van Opper Senegal naar Frans Soudaan. Onder het mom van, de Britten hebben een landlocked land in de Sahel dat ze Soudaan noemen, dan wij ook.
Nee, je niet.
Ja.
Jongen.
Maar met die naam waren ze toch ook niet tevreden, want in 1899 noemden ze het Senegambia en Niger. En later weer Opper Senegal en Niger. Om het ingewikkeld te maken, het huidige Senegal, Gambia en het grootste deel van Niger maakte helemaal nooit deel uit van dit rijk.
Man.
Dus in 1920 zijn ze toch maar weer Frans Soudaan gaan noemen. Nou, daar hadden ze beter kunnen doen in Frans. Daar hadden ze een betere verkiezing voor kunnen uitschrijven. Nou, rond 1960 werd heel Frans West-Afrika onafhankelijk. Dus ook Frans-Soudaan. En ze dachten, alleen is ook maar alleen. Laten we het samen met Senegal de federatie van Mali oprichten. Vernoemd naar dat aloude koninkrijk Mali. Nou, dat duurde een paar maanden. Toen dacht Senegal, nee. En toen is dus het Mali ontstaan dat overeenkomt met het Mali van nu.
Maar wel dus, mooi. Tussen aanleidingstekens dat het in ieder geval de naam heeft van het oude koninkrijk.
De naam van
en niet
het oude
een
koninkrijk.
Van de koloniale titel,
ja,
zeg maar.
Ja, zeker. Maar het oude koninkrijk was veel groter dan het Mali van nu.
Maar goed, als we dit allemaal zo horen, dan mogen ze in ieder geval blij zijn dat ze een naam hebben wat tenminste ook echt daar heeft gelegen.
Ja,
en niet een of andere samenvoeging, een of andere acroniem van drie andere staten die er nu in de buurt liggen.
Nee, klopt. Dat is goed. Nou, Mali had dus de vorm zoals we het nu kennen. Hoe ging het sindsdien met Mali? Nou, niet zo heel goed en vergelijkbaar met veel andere Afrikaanse landen. Eerst kwam er een marxist aan de macht, die faalde. Toen greep het leger de macht, kwam er een militaire dictatuur. Die hield stand tot 1991. En tegelijkertijd streefden in het noordoosten de Touaregs naar een eigen staat en kwamen in opstand. Het leger stuurde troepen naar het noordoosten om die opstand de kop in te drukken. Maar daardoor zagen opstandelingen in het zuidwesten juist de kans om het militaire regime omver te werpen. En daardoor is sinds 1991 de militaire dictatuur gevallen en is Mali democratisch. En verschillende regeringen hebben zich ingespannen voor vrede met de Touaregs. En dat leek een aantal keer succesvol. Maar in 2012 laaide de strijd toch weer heviger op dan ooit tevoren.
Klopt, helemaal. Ja, Huug, 2012 zeg jij, dat waren internationaal rumoerige tijden, helemaal in de regio. We hadden de Arabische Lente, de opkomst van de IS. En dat is ook helemaal richting Mali gegaan. Want wat mensen wel eens vergeten, als je aan Mali denkt, denk je snel, oh, dat is Sub-Sahara, Afrika of zo. Weet je wel, je denkt heel erg aan, bij Mali denk je eerder inderdaad aan Senegal, Burkina Faso en niet zo snel aan Algerije of Tunesië.
Mm-hmm.
Maar toch, dat is, het land ligt daar precies tussen. Dus ze hadden heel veel te maken met die invloed van het noorden van Afrika. En dat merkte je inderdaad dus ook toen. Want er waren veel verschillende facties al actief. Je zei het net al, onder andere die Touareg. En die hadden zich verenigd in een onafhankelijkheidsbeweging al een tijdje. De MNLA, de Mouvement National de Libération de l'Azawad. Komt die weer, die Azawad.
Ja, dat is die regio dus.
Dat is die regio. En in 2011 was eigenlijk die hele regio overgenomen door verschillende gewapende en ook wel terroristische milities. En toen heeft die MNLA de onafhankelijkheid uitgeroepen over die regio. Terwijl ze zelf niet overal zeg maar evenveel macht hadden. Want in de praktijk waren het ISGS, dat is dus de Islamitische Staat in de Grotere Sahara, en ACMI, oftewel Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb, die hadden die hele tent daar overgenomen.
Mm-hmm.
Maar ja, die MLNA had gewoon hun onafhankelijkheid uitgeroepen. Want ja, ze hadden eigenlijk helemaal niks aan die slecht georganiseerde Malinese troepen. Dat konden ze makkelijk verslaan. En dat land inderdaad, wat ze dus toen hebben uitgeroepen, was Azawad. En dat is best wel een mooie term, want dat betekent land van transhumans. En transhumans is de beweging die boeren maken in de zomer als ze met hun vee naar hoger gelegen gebieden trekken in de bergen.
Ja. Oh joh, poëtisch.
Heel poëtisch. Dus vroeger was dat natuurlijk heel logisch. Hè? Dan ging je met je vee, met de
seizoenen mee.
Met de seizoenen mee, inderdaad. En dat Azawad betekent dat dus eigenlijk. Ja. Nou goed, 21 maart 2012. Toen pleegde het leger een staatsgreep door in Bamako verschillende locaties aan te vallen. Waaronder het presidentiële paleis en de staatstelevisie. En sindsdien is de bende compleet daar. Want daarvoor was het allemaal nog in het noorden. En nu was het dus ook in Bamako, dus in de hoofdstad. En wat kan je voorstellen op het moment dat er in het noorden milities van Al-Qaeda en van IS mensen onafhankelijkheid aan het uitroepen zijn in een staat in de Sahara? Wat krijg je dan?
Ja, dan gaat het Westen zich ermee bemoeien.
Precies. Dan gaat het Westen denken, ja, wacht eens even. Nog een islamitische staat, maar dan in Afrika? Daar hebben wij geen zin in. Toen hebben de Verenigde Naties heel snel een zogenaamde vredesmissie bij elkaar getrommeld. Weten jullie hoe die heet nog? Je hebt altijd van die mooie afkortingen, ja, van die acroniemen.
Nee, geen idee.
Nee, niet? MINUSMA. En ik moest dus even opzoeken waar dat ook weer verstond. Ik dacht dus dat het gewoon een soort eerste twee letters van iets was. Maar het staat dus voor Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali.
Okay.
Laat het maar aan de VN over om zo'n titel te bedenken. Veel landen doen mee aan die missie. Ik noem bijvoorbeeld in Bangladesh, in België, in Burkina Faso, Jordanië, Senegal, Tjaad, Vietnam en natuurlijk Sri Lanka. Die doen ongeveer overal aan mee.
Ja, Bangladesh ook.
En Bangladesh ook, inderdaad. Maar ook Nederland. Ja. En in 2013 komen de eerste Nederlandse militairen aan in Mali. Voor die VN-vredesmissie. Maar zoals je kan verwachten, was de reactie van de jihadisten dat ze niet per se heel blij waren met die komst van die buitenlandse soldaten. Ja. Tegelijkertijd hadden die soldaten, zaten ze vast, want ze mochten natuurlijk zelf geen geweld gebruiken richting die milities. Dus dan heb je een beetje wat we ook zagen toen we Bosnië hebben besproken over Srebrenica bijvoorbeeld.
En in Sierra Leone hebben we dat ook besproken.
Sierra Leone.
Ze hadden gewoon de taak om burgerbevolking te beveiligen.
Ja.
Maar mochten zelf geen geweld gebruiken.
Nee, dus en ze waren eigenlijk geen partij voor die ISGS en die Akim, zeg maar. En de Washington Post heeft deze missie dus ook bestempeld als een van de world's most dangerous UN mission.
Ja, want je hebt niet meer slagkracht dan met z'n allen zeggen, jongens, en nu lief doen met elkaar.
Nou, zij hadden gewoon een paar basissen op plekken die heel gevaarlijk waren. Die werden constant aangevallen door die verschillende milities. En als zij er dan op uittrokken om zeg maar met de burgerbevolking te praten of kennis in te winnen, dan trokken die terroristen even tijdelijk dat dorp uit. Ja. En dan als je dan ging praten met dan de vijand en die terroristen kwamen daarna weer terug, wat gebeurt er dan?
Hey, maar en de regering in Mali, hoe stonden die tegenover de komst van deze troepen dan? Hebben die om die hulp gevraagd? Of,
Die waren dus welwillend toen. Of welwillend is een groot woord. Maar die militairen
hadden wel hulp nodig tegen die milities? Of...
Ja, dat sowieso. Ja. En die militairen hadden natuurlijk een soort de macht gegrepen. En het loopt allemaal enigszins diffuus een beetje door elkaar heen. Maar degene die toen aan de macht kwam, die was op zich wel gezind richting bijvoorbeeld Frankrijk en de VN. Dus die had ook gezegd, oké, prima, wij accepteren jullie hulp tegenover Al-Qaeda, tegenover IS. En die verwelkomde dat ook al, op die manier. Ja. Maar goed, dus de World's Most Dangerous UN Mission. Het was namelijk een van de allerdodelijkste VN-missies aller tijden. Volgens de VN zijn er 298 slachtoffers gevallen van zeg maar blauwhelmen. En alleen de missie van Libanon had meer slachtoffers. En dat waren de 324. Dus het is de één na dodelijkste missie van de VN aller tijden. En ook voor Nederland verliep het verschrikkelijk. Want in 2015 komen twee Nederlanders om als hun Apache-helikopter crasht.
Ja.
En in 2016 komen ook nog twee Nederlandse militairen om bij een oefening met een mortier in Mali. Die niet goed werkt. Bij een training, dat ook nog eens.
Ja,
en later heeft dus de onderzoeksraad... Dat is nog steeds actueel, want ze zijn er nog steeds onderzoek aan het doen. Maar laatst heeft de onderzoeksraad voor veiligheid geconcludeerd dat de mortier op de juiste stand is geladen. Maar dat de granaat is geëxplodeerd met ontsteking in veilige stand. Met andere woorden, er was dus sprake van gebrekkig onderhoud of slecht materiaal.
Ja, dus verwijtbaar.
Dit heeft toch ook minister Hennis Plasgaard kop gekost?
Zeker, zij niet alleen. Ook commandant der strijdkrachten toen de tijd Tom Middendorp moest ook opstappen vanwege dit. Ja, heel verschrikkelijk. Maar het wordt nog erger. Want nu is er dus weer een staatsgreep geweest in 2020. En toen heeft de junta-leider Assimi Goïta aan de macht. Heeft de macht gegrepen. En hij heeft eigenlijk gewoon meteen gezegd, Oké, wij zijn zeer anticoloniaal, dus dikke middelvinger naar Frankrijk. Wij willen niks meer te maken hebben met die blauwe helmen van jullie. Ja. Wij willen alle westerse krachten willen we eruit. En wie willen we wel in ons land hebben om tegen die milities te vechten? De Wagnergroep.
Oh nee.
Oh, ja.
De Wagnergroep kennen we natuurlijk nu allemaal als die huurlingen, die Russische. De Russische huurlingenleger van die Prigozhin die lui uit de gevangenis haalt.
Er zitten wel in meer Afrikaanse landen. Hè? Dat is echt onthutsend.
En die hebben een iets ruimer mandaat dan de blauwe helmen.
Nou, het aantal doden sinds zij zijn gekomen is echt significant gestegen. Ook het aantal burgerdoden. Ik heb allemaal kaartjes, zeg maar. Als je ziet ook hoeveel meer violence against civilians volgens de Economist heb ik een kaartje van. Die zegt ook van het is echt helemaal uit de klauwen gelopen. En het werkt ook niet zo goed, want die legerpresident, zeg maar, die heeft bijvoorbeeld over die blauwhelmen gezegd dat ze huurlingen met een duister doel zijn. En in 2022 heeft hij zelfs een aantal blauwhelmen uit Ivoorkust vastgezet. En er mogen dus ook helemaal geen nieuwe VN-soldaten zijn land meer in. En ook de Fransen, die zijn in augustus 2022 vertrokken. En er vallen dus nog steeds, zijn dus nog steeds de hele tijd aanslagen op de vredessoldaten die er nu nog zijn. Ja, dus dit is even concluderend heel veel uitzoomend. Want er was dus eerst was er een democratisch, alles een beetje tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval democratisch verkozen leiding die misschien niet de beste manier van regeren had. Maar ze hadden wel de banden met Frankrijk en de Verenigde Naties en het Westen enigszins aangehaald van wij hebben hulp nodig in dit gevecht tegen die terroristen in onze regio. Maar ja, sinds die militaire junta de macht heeft gegrepen in 2022 of in 2020 eigenlijk, is er een soort landelijk beleid van anticolonialisme. En daar zijn best wel veel Malinezen staan daar ook achter. Die zijn klaar met de Franse inmenging. Die zijn klaar met de westerse inmenging. En die hebben nu zoiets van, fuck het kolonialisme. Maar ja, de andere kant van dat verhaal is dus dat de Wagnergroep.
Het is wel een vacuüm dat je creëert waar die Wagner, die zijn misschien nog wel erger. Weet je, dat is echt.
Misschien, dat weet ik wel
misschien,
zeker.
Zeker niet misschien.
Ja, je gaat je afvragen bijvoorbeeld ook, dat had ik. Ik kon dat nergens verder terugvinden, want dat speelt allemaal nu. In hoeverre bijvoorbeeld, je gaat hele duistere gedachten indenken, maar dat bijvoorbeeld zo'n Prigozhin, zeg maar die baas van Wagner, dat hij dus lui eerst naar Mali stuurt om een beetje te oefenen, tussen aanhalingstekens, om ze vervolgens weer naar Oekraïne te trekken, om daar mensen te leiden bijvoorbeeld. Ja. Ze krijgen echt vrij spel daar hoor. Het is ik vrees echt grote vrezen voor wat daar staat te gebeuren nu.
Ja. Hey, hoe ziet dit land er nou uit, fysisch gezien? Mali is echt een land dus van die overgang van de Sahara naar de vruchtbare stroomgebieden van de rivier de Niger. Het wordt dus steeds vruchtbaarder naarmate je meer naar het zuiden komt. Er is alleen niet zoveel zuiden.
Nee.
Dus om de meeste gebieden, dat zijn gewoon hele droge stukken, Sahel dan wel Sahara. Nou, daar is het heel droog, heel warm. En Mali wedijvert dus ook met landen als Burkina Faso en Djibouti om de titel van warmste land ter wereld.
Oh, oké.
Nou, dat wil je liever niet.
Nee.
En dat terwijl ze eigenlijk echt een heel erg een landbouwsamenleving hebben. Maar ja, het probleem is dus dat bijna alle problemen die landbouw kan hebben in dit soort gebieden, die vind je wel in Mali. Dus ontbossing, bodemerosie en vooral verwoestijning.
Ja, want er moet natuurlijk heel veel op een heel klein stukje vruchtbare grond.
Ja, steeds meer.
Daar moet de hele
meer.
Bevolking van.
Ja, en tegelijkertijd zijn er heel veel gebieden die vroeger ook wel landbouwgrond waren. Alleen daar wordt de grond daar dus steeds minder geschikt voor.
Ja, precies. Die woestijn drukt op natuurlijk.
Ja, nou, dit komt het beste tot uiting in het definitief afdrogen van het meer van Fagibin. 80 kilometer ongeveer ten westen van Timbuktu. Dat was ooit een van de vruchtbaarste gebieden van Mali. Maar je hebt echt een combinatie tussen stroomopwaarts. Bij de rivier de Niger viel er steeds minder regenval. En meer naar het noorden heb je die Sahara die oprukt richting het zuiden.
Ja.
Vooral in de jaren 70 was het super droog. En uiteindelijk kwam er geen water meer in de vertakkingen van de Niger die dat meer dus voedde. En dan komt het dus voor te zitten met zand. Die zijrivieren die stromen, die gaan dus dicht liggen met zand. Dus water kan in de toekomst dat meer ook niet meer bereiken. Nou, dat is ook gebeurd.
Ja.
Maar dat is dus wel echt een plek waar heel veel spanning nu ook is tussen alle mensen die nog vechten om het laatste beetje vruchtbare land.
Ja.
Want je hebt akkerbouwers aan de ene kant. Je hebt veetelers aan de andere kant. Die laten hun vee dus ook grazen op het gebied dat vruchtbaar is en waar dus ook akkerbouw wordt bedreven. Oh, dus ja. Het is op die manier zorgen klimaatproblemen dus ook voor heel veel sociale spanningen.
Ja. Ja. Zeggen, dat is een recept voor rampen, dit.
Ja, precies. Nou ja, ze zijn natuurlijk niet het enige land dat hiermee kampt. Maar dat is echt wel een groot thema in Mali.
Nou, de economie begin ik wel even met een stukje economische geschiedenis. We hadden het al even over dat die oude koninkrijken in het gebied veel handelden met rijken aan de Middellandse Zee. Ja. Dat gebeurde zelfs al in de Romeinse tijd trouwens. Ze reisden daarbij dus dwars door die Sahara heen. En de mensen in Mali die fokten dromedarissen als lastdieren voor die lange reizen. Je snapt nu ook waarom deze dieren woestijnschepen werden genoemd.
Goeie bijnaam wel trouwens.
Een hele goede naam. En in Mali was Timbuktu de belangrijkste, ja, je zou haast zeggen havenstad. Zou je Timbuktu een havenstad mogen noemen?
Ja,
maar de schepen van de woestijn.
Ja,
het ligt namelijk precies waar de Sahel overgaat in de Sahara. En ten noorden van Timbuktu waren ook geen wegen meer. De karavanen navigeerden op de zon en de sterren naar het noorden. Max, je hebt het al gehad over hoe belangrijk het centrum Timbuktu was. Economisch, maar ook cultureel. Je kunt het rustig vergelijken met bijvoorbeeld Samarkand aan de oude zijderoute.
Nou oh ja, okay.
Mooi, is echt een stad met zo'n aanzien. Mali is momenteel een van de armste landen van de wereld. 80% van de bevolking werkt in de landbouw. Dat is echt heel veel dus.
80%.
Ja.
Zo.
En dat in,
ja, dat de BBB daar ook wel heel groot zou zijn.
Ja, dat denk ik.
Mochten ook ze vrije verkiezingen krijgen.
Die landbouw, dat kan dus alleen maar in het vruchtbare Zuidwesten. Rond de bovenloop van de Niger. En daarom woont dus ook vrijwel iedereen daar. Katoen is het belangrijkste exportproduct in de landbouwsector. Katoen is ook nog een plant die heel veel water
heeft. Ik wou zeggen, dat is niet handig.
Nee. Maar goed, daar in die bovenloop van de Niger, daar is dus gewoon wel nog veel water op bepaalde plekken. Maar verreweg het belangrijkste exportproduct van Mali komt niet uit de landbouw. En dan heb ik het over...
Goud.
Goud, ja. Goud is goed voor hoeveel procent van de opbrengsten uit de export?
Nou, laten we zeggen 70%.
Ja, ik ga wel even iets binnen. Ik denk 40%.
94%.
Wat?
Ja, als je zeg maar het exportpaspoortje van Mali ziet, dan zie je echt goud. Alleen maar goud en een paar hele kleine blokjes. Dit verklaart ook waarom Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten de belangrijkste exportbestemmingen zijn voor Mali. 90% van al hun export gaat daar naartoe. Dus bijna al het goud.
Ze hebben ook nog eens een heel saai exportpaspoortje qua landen.
Ja, ook nog. Ja. Goud wordt trouwens ook gewonnen in het zuidwesten, waar de bergen liggen. Sinds de jaren 90 is de goudindustrie enorm gegroeid, omdat de overheid soepeler is geworden tegenover buitenlandse exploitanten. Dat is ook meteen de grootste kritiek, hè, op die goudindustrie. Er verdwijnen hele dorpen voor mijnen en de lokale bevolking profiteert minimaal.
Ja, dus waarschijnlijk ook een beetje Dutch disease stijl, zeg maar. Dat zal, denk ik, even met mijn geringe kennis van de politieke situatie in Mali, niet allemaal in de netjes over de bevolking verdeeld worden, denk ik, de opbrengsten van het goud.
Niet, maar die mijnen, dat zijn vaak bedrijven die komen uit, weet ik veel,
China,
Canada
uit, precies, uit de VS en de overheid, de Malinese overheid, die ontvangt natuurlijk geld voor de concessie die ze verlenen aan die bedrijven. Maar hoe dat terugvloeit naar de bevolking, dat is de vraag.
Ja, ja.
Goud was vroeger al trouwens ten tijde van die Trans-Sahara-handelsroute dus al een belangrijke handelswaar. Dat gold ook voor zout. Dat is een van de weinige dingen van waarde die juist in de Sahara werd gewonnen. In de Sahara liggen immers ingedroogde zeeën en meren, dus je vindt daar heel veel zoutafzettingen.
Ja.
Maar katoen, goud en zout ten spijt is Mali dus een heel arm land. En het heeft in het verleden veel ontwikkelingshulp ontvangen. Voor 1991 ook van de Sovjet-Unie. Verder vooral uit Europa en Noord-Amerika. En de laatste decennia investeert China ook veel in Mali. In Bamako staat weer een mooi voorbeeld van stadium diplomacy.
Hey.
China financierde namelijk de bouw van een stadion in Bamako voor de Afrika Cup, die daar in 2002 werd gehouden.
Oh, ja. Nou, net als het politieke hoofdstuk wordt het toeristische hoofdstuk niet heel, heel positief, ben ik bang.
Nee.
Want ik moet meteen beginnen met het slechte nieuws. Mocht je op dit moment plannen aan het maken zijn om misschien deze regio in te gaan, ga absoluut niet naar Mali. Echt niet.
Is het gewoon knalrood op
het is knalrood overal. Ons ministerie zegt de veiligheidssituatie in Mali is slecht. Oplopende politieke spanningen in het land is de situatie onzeker. Buiten de hoofdstad Bamako is de kleurcode van het reisadvies voor het hele land rood.
Ja. Wat hier het rotte ook is, is dat je, kijk, je hebt natuurlijk die plek waar die milities zitten in het noorden. Dat snap je, daar wil je niet naartoe.
Ja.
Maar dan ook nog eens dat in dat zuidwesten, rondom Bamako, daar wordt ook gewoon de een na de andere militaire staatsgreep gepleegd.
Ja, ja precies. Dus, in de afgelopen 3 jaar al 2. Dus
het is niet dat er ergens in het land een frontlijn ligt waar je gewoon uit de buurt moet blijven.
Nee, precies.
Ja.
Nee, ja, en het is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Dus het is ook niet zo alsof het met één klap tot stilstand is gekomen. In 2019 waren er maar 200.000 toeristen in Mali. En dan kan je dus vanuit gaan dat dat voornamelijk mensen zijn die even terug gaan naar Bamako komen. Dat ze bijvoorbeeld familie hebben daar, of vrienden of zo. Niet mensen die gewoon denken, oh, weet je, ik ga even een dikke vette tour door de Sahara maken. Of naar Timbuktu, want dat ligt natuurlijk ook echt wel in een gevaarlijk gebied nu.
Ja.
Maar goed, mocht het ooit kunnen. Ze hebben wel echt hele mooie plekken. Ze hebben 4 UNESCO Werelderfgoed plekken. Die loop ik even met jullie af. Je hebt natuurlijk Timbuktu, hebben we het over gehad. Waar ik jullie nog niet over heb gehoord trouwens, is de naam van de stad Timbuktu. Hebben jullie eens tegengekomen wat het betekent?
Nee.
Het is Berbers. En het zou moeten betekenen zij met de grote navel. Timbuktu. Geen idee waarom. Maar goed, dat is Timbuktu, moet je natuurlijk heen. Nou, we hebben net alles over gehoord. Verder heb je Djené. Dat is een van de oudste steden van Sub-Sahara-Afrika. Echt precies in het midden. En het hele stadscentrum is echt prachtig en werelderfgoed. En het is al bewoond sinds het jaar 250 voor Christus. Een hele belangrijke schakel in die Trans-Sahara goudhandel waar je het net over hebt gehad, onder andere. Mm-hmm. En een van de centra van de verspreiding van de islam in die regio in de 15e en 16e eeuw voornamelijk. Mm. Echt prachtig. Maar, en daarnaast heb je de klif van Bandiagara. En dat is ook heel cool, want Bandiagara is een heel bijzonder landschap van kliffen en zandplateaus. En in die kliffen en plateaus zijn dus huizen en graanschuren en heiligdommen en zo gebouwd en gekerfd en zo. Dus dat is gewoon een bevolking, de Dogon. Die wonen daar al generaties achter elkaar. Het is een animistisch volk. Dat vind ik ook altijd mooi. Van die mensen die dan leven met de aarde en met de dieren. En zeg maar geloven dat er overal een ziel in zit. En niet
natuurgodsdiensten noemen ze dat.
Ja, maar zij geloven zeg maar dat wij met z'n allen één ziel zijn, bij wijze van spreken. Tenminste, sommige animistische geloven.
Maar dit is een beetje het Cappadocië van Mali.
Nee, maar dan verticaal.
Oh, ja. Okay. Ja,
want het is een klif. Dus dat is echt wel cool.
Is het flat.
Ja, maar dan is het inderdaad in de steen. Nou, dus is een reden waarom het dus werelderfgoed is. Het is echt prachtig. En het is ook nog, zeg maar, hun sociale en culturele tradities behoren tot de best bewaarde van het hele gebied, omdat het dus zo ontoereik en onmoeilijk is om over te nemen of om naartoe te gaan. Dus echt, mocht het ooit nog open gaan, dan ga alsjeblieft hierheen.
Oké, dat was een heel, misschien wel het kortste hoofdstukje 2 tot nu toe.
Ik denk,
En daar ben ik heel blij mee.
Extra veel ruimte voor kunst en muziek.
Ja, want ik heb echt vet veel muziek voor jullie.
Ah,
want,
leuk.
Yes.
Jongens, als je nu kijkt naar de donkere kant van de Europese overheersing, er zijn er natuurlijk heel veel, maar er zijn ook wel een paar mooie dingen. En een van die mooie dingen is dus op totaal onverklaarbare reden voor mij waarom in godsnaam ooit de gitaar West-Afrika heeft bereikt. Ja. En daar ben ik zo ongelooflijk blij mee.
Nou, ik denk met die Vlaamse huursoldaten, dat die misschien wel, die Spaanse,
de gitaar komt uit Spanje.
Ja, precies. Ja, nou, ik doe verder geen uitspraken over. Ik moet eerlijk zeggen, toen wij begonnen met opnemen van deze podcast, had ik aan de ene kant heel veel zin om heel veel landen te gaan onderzoeken waar ik niks van af wist. Aan de andere kant dacht ik meteen aan, oké, ik wil de wereld laten kennismaken met de muziek van Mali, waar ik gewoon zo'n grote zwak voor heb.
Yeah.
Dit is echt een van mijn meest geluisterde genres überhaupt van de afgelopen 5-6 jaar. Dus ik hoop dat ik jullie iets warmer kan gaan maken voor de muziek van Mali.
Graag. Het
is denk ik echt zo'n een van de meest zalige fusions die de wereld ooit voortgebracht heeft. De muziek van Mali. En ik heb het nu over de Malinese blues en desert blues. Een beetje termen die door elkaar heen gebruikt worden. Het wordt echt een bezwerend hoofdstuk. Het is echt, als je de muziek moet bekijken, het is vrij repeterend. Er zit een kleine boogie in. Je hoort heel goed de Afrikaanse instrumenten en de Afrikaanse invloeden. Maar het is ook heel mythisch. Dus ik ben heel benieuwd of jullie er een beetje warm van worden. Ik weet dat jij er ook wel af en toe naar luistert, Leon.
Zeker.
Ik ga niet de hitjes spelen, maar meer mijn favorieten. Kijken of ik jullie daar een beetje warm van kan maken. In ieder geval, even noemen, Amadou en Mariam, groot duo uit Mali. Die heb jij gelukkig al in Senegal laten horen, Leon.
Ja.
Met hun voor mij mooiste hitje. Senegal fastfood. Ja. Dus nou ja, mochten mensen willen laten horen hoe Amadou en Mariam klinkt, zet dan even de aflevering Senegal op.
Of ga even naar de grote poppen. Atlas.
Daar absoluut. Ja. Nou, we beginnen in ieder geval bij de grootheid van de Malinese blues. Ali Farka Touré. Farka, niet de gegeven naam, betekent ezel. Omdat hij zo koppig was. hij zei wel trouwens ook, dit is een ezel waar niemand zomaar op klimt. Dit is wel een sterke persoonlijkheid.
Ja, nice.
Hij was de tiende zoon. De enige die de babytijd overleefde, van zijn moeder dus. En hij mocht als lid van de verkeerde klasse eigenlijk geen muziek spelen. Maar deed het toch, kreeg godzijdank in de jaren 60 een elektrische gitaar in handen. Leerde zingen in 7 talen, speelde de blues. Schopte tot nummer 76 van Rolling Stones lijst van de grootste gitaristen aller tijden. Zo. En was een van de eerste wereldsterren van het vrij verwerpelijke genre wereldmuziek.
Ja.
Als in de muziek is fantastisch, maar de naam wereldmuziek moeten we zo snel mogelijk bij het grof vuil zetten. Ja. Volgens mij werd het ook wel redelijk gedaan met z'n allen. Nou, zijn bekendste werk is Talking Timbuktu, album uit 1994 met Ry Cooder. Ik speel even het nummertje Sukora. En let vooral op die heerlijke, heldere tonen.
Ja.
Ja, ja, zijn muziek kabbelt sowieso wel redelijk voort altijd. Mm-hmm. En dus redelijk easy listening. Nou, breng me niet ver tot een andere grootheid, een andere Touré. In dit geval Samba Touré. Je hoort het nummer Goi Boiro en let hier even op de boogie.
Ik kijk toch de hele dag naar luisteren. Ja, eerlijk.
Ja, begin een beetje door te krijgen waar ik heen wil.
Ja.
Mooi. Dan eventjes de grande dame van Malinese muziek. Oumou Sangaré. Ook groot voorvechter van vrouwenrechten in Afrika. We horen het nummer Wasulu Don van haar album Timbuktu. Hebben we weer uit 2022. Ja.
Er gebeurt steeds meer in de muziek. Er zit een mooie opbouw in.
Mooi, er komt steeds meer bij.
Ja. Ja, zij heeft trouwens net een album uit met Ali Farka Touré. Nou, Ali Farka Touré is al in 2006 overleden. Dus een beetje een postuum album. Was al eerder opgenomen. In de week dat we dit opnemen, kreeg het 5 volle sterren in de Volkskrant recensie. Album heet Voyageur. Dus ga dat ook even zeker aanzetten.
5 sterren van de Volkskrant. Dus
ja, dan heb je het goed gedaan. Ja.
Dat kritisch. Dan de grote vrouwelijke ster van tegenwoordig is Fatoumou Diawara. En we horen het nummertje Soa.
Ja, maar ster van tegenwoordig zeg je, maar ik vind het ook wel weer tijdloos klinken, zeg maar.
Zeker, ja.
Ik kan me voorstellen dat het over 40 jaar nog steeds goed wordt beluisterd.
Ja, en zij is niet 16 of zo. Zij is ook al 40 of zo. Ja. Dus zeker.
Ik ken deze dus. Ik ken deze best goed ook. Maar je hebt dus, soms heb je van Spotify, die is dus tegenwoordig steeds beter bezig om hun eigen lijsten te maken met artiesten die up-and-coming zijn of uit een specifieke regio.
Hmm.
En als je van deze muziek houdt, zij hebben een eigen lijst gemaakt. Dat heet Café Afrika. Best makkelijk te onthouden. Daar staat ongetwijfeld in wat jij straks nog gaat draaien, weet ik zeker. Ja. maar daar staan dus ook bijvoorbeeld zo'n Shai Glow staat erin. En allemaal dingen uit Senegal die we hebben genoemd en zo. Dus ja. Als je dit nou echt chille muziek vindt, serieus. Zondagmiddag, zet het aan Café Afrika en je bent blij.
En begin West-Afrika nog meer te waarderen op muziekgebied.
Ja.
Nou, dan komen we nu bij de Touaregs. En dit is echt waar mijn liefde sterk wordt.
Ja,
ik kan me echt nog wel goed herinneren dat het echt mijn ingang was tot de Afrikaanse muziek. Dus blues aan de ene kant, Touaregs aan de andere kant. Die desert blues, natuurlijk, het is zo'n mystieke stroming. Het is echt bezwerende muziek. Technisch gezien heel begaafd. Die bands die bestaan over het algemeen ook al best wel lang. En het is heel gek dat het nog steeds heel erg in nou ja, het is niet dat je daar elke week van hoort. Maar het is toch best wel een grote scene. Dus ik begin even met mijn eerste liefde, Terrakaft. Betekent ook karavaan in het Tamasheq. We luisteren hier naar het nummer Amanwi Kawalden. Amanwi Kawalden.
Er zitten wel getalenteerde muzikanten aan de knoppen.
Ja. Ja. Maar een hele andere kant van Mali is ook weer te horen.
Ik vind het gek dat die, of tenminste die ritmes die erin zitten, zo anders. Mm-hmm. En dat maakt het meteen ook zo herkenbaar. De bands die je hierna gaat horen, die hebben ook een beetje dezelfde soort vibe.
Ja, die Touareg vibe. Ja. Een beetje slomig, een beetje Sahara.
Gewoon. Ja, maar ik ga ook wel iets up-tempo nummers aanzetten. Okay. Maar in ieder geval, volgende band, Tammy Crest. hun grootste hit is Tis Not Anchatma. Ook een best wel langzaam nummer.
Hoort hier ook heel sterk, veel sterker parallellen met Arabische muziek.
Ja.
Wat
ja.
logisch is.
Ja.
Ja.
Hey, jij gaat al deze nummers toevoegen, toch? Aan de grote poppenplaats.
Ja, sowieso.
Alle 44.
Ja, je wilt een ietsje upbeat nummertje, Leon. Dan komt hij. Imani Bezihun. Dit is een nummer waar je ook best wel goed kan horen waar zij hun inspiratie vandaan halen. Wie verstand heeft van de muziek van Dire Straits, hoort ook meteen de parallellen. We gaan meteen door naar dan wel echt de grote jongens van dit genre. En dat is toch wel Tinari Wen. Band opgericht in 1982 in een militair trainingskamp in Libië.
Dat betekent toch woestijnen in het Tamasek?
Ja, volgens mij. Ja, ik heb ook wel eens zoiets gelezen. Zoiets. Volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, wel een goede, toepasselijke naam in ieder geval.
Ja, je moet het ergens
Ik ga hier even iets dieper op die riffjes zitten. We horen het nummer Sastana Kam van hun album uit 2017.
Is meteen al een stuk ruiger. Dit kan zo in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja,
ja, ze hebben wel wat upbeat nummers, maar natuurlijk ook wel heel veel ballads. Ja. Het laatste nummertje dat ik even laat horen van hun is uit 2006, een van hun eerste albums. Het nummer heet Asouf.
Ik vind al deze muziek echt fantastisch om naar te luisteren. Ik vraag me af, als er mensen zijn die er niet zo diep in zitten als jij en ik, Max, of die zeg maar echt de subtiele verschillen kunnen horen tussen zeg maar inderdaad de gitaar, zandriffjes en de boogie.
Ja, dat geldt wel een beetje voor mij eigenlijk.
Ja,
maar, ja, sorry, maar ik ben ook gewoon niet zo'n hele geoefende muziekluisteraar. Dus ik ben de eerste om toe te geven dat ik een beetje barbaars ben op dit.
Ja, je raakt Max hier ook natuurlijk in de kern. Want heel vaak als ik bij hem thuis kom of ik hem langs, dan staat dit gewoon aan, zeg maar. Ja, dan als we hem muziek geven, als hij muziek loopt, dan was ik zo blij hiermee.
Ik vind het mooi hoor, ik kan er heel erg van genieten.
Maar ja, ik ook.
Ik kan inderdaad niet echt het fijne verschil tussen de dingen die ik net heb gehoord.
Nee, dat vragen we ook niet van je. In ieder geval, als ik 10 mensen enthousiast heb gekregen over deze muziekstijl, dan ben ik wel hartstikke blij.
Dat is vast gelukt.
Ja, sluit ik even af met ten zuiden van de Sahara natuurlijk een absolute anaskunner, Salif Keita. Rechtstreekse afstammeling trouwens ook van de stichter van het Koninkrijk Mali. Hij leidt aan albinisme, dus wel een imposante verschijning. Dit nummer is uit 2020 samen met Haska. We horen het nummer Madame.
Ja, ik vind dit dus by far zo het lekkerste nummer wat je hebt gespeeld.
Ja, dat is ook echt een supergoed nummer.
En dus moet je dus nagaan, dit nummer is dus uitgekomen in 2020. Hè? Dat is dus gewoon dus tijdens die hele tumultueuze teringbende die daar was en is.
Laten we hopen toch dat... wel echt een grote glimlach op je gezicht.
Laten we hopen dat al deze muzikanten nog gewoon lekker doorgaan met de muziek blijven maken binnen en buiten Mali. Maar in ieder geval de naam van het land ten goede over de wereld verspreiden.
Zeker.
Hey, de keuken van Mali, die toont veel gelijkenissen met de rest van West-Afrika. Dus weer veel fufu. Voor mensen die het nog niet kennen, het is een soort witte brei op basis van cassave, bakbananen of yam, een soort wortelknol. en dat dus, dient als basis voor heel veel gerechten. Niet zo heel spannend. Verder vinden ze in Mali dat ze ook hele goede jollofrijst maken.
Maar niet. In West-Afrika, ja.
In Mali durven ze in ieder geval niet te zeggen dat ze de beste maken. Dus jollofrijst gaan we het nog een keer in andere landen over hebben. Wat we ook op meer plekken in West-Afrika hebben gezien is dat ze heel veel gebruik maken van pindasauzen. Dus de pindastoofpot is ook niet uniek, maar is wel van oorsprong Malinees. Dus we mogen het met recht in Mali hebben over de pindastoofpot en daar wat langer bij stilstaan. Sowieso goed om eens een ode aan de pinda te brengen. Want voor mij persoonlijk is pinda toch wel een staple food. Pindakaas.
Ja, ja, inderdaad.
Borrelnootjes, M&M's, Snickers. Zijn jullie pinda fan?
Absoluut, ik eet ook graag pindakaas.
Ja, zeker.
Pinda is toch fantastische vrucht. Pinda's groeien in Mali volop. Er komt trouwens oorspronkelijk alleen voor in Zuid-Amerika. Spanjaarden hebben de soort in de 16e eeuw over de wereld verspreid. Wisten jullie dat een pinda trouwens geen noot is?
Ja, zeker. Ja,
het is een peulvrucht. Ja. Ja. Ze groeien ook meestal met z'n tweeën in een peul.
Gezellig.
De groeiwijze is ook bijzonder. Uit de bloem van een plantje ontstaat na de bevruchting een peul met twee of drie pinda's erin.
Ja.
Dat zijn die dingen die...
Ik wilde zeggen, die koop je gewoon.
Gele, ja.
Ja, dat zijn gewoon die dingen die je kraakt, zeg
precies.
Maar. Ja.
Maar wat is bijzonder? Daarna groeit de stengel met peul en al de grond in. En onder de grond rijpen de vruchten verder. Je oogst ze dus ook onder het oppervlak, zoals een aardappel.
Ja.
Daarom wordt een pinda vaak ook een aardnoot genoemd.
Nou,
die stoofpot die de Malinezen ermee maken, die wordt lokaal Tiguadegena genoemd. En in buurlanden ook wel mafé. Het bevat naast pinda's meestal ook vlees, kip, lam of rundvlees dan. Tomaat, ui, knoflook en verschillende soorten groenten. Lijkt me echt heerlijk. Je moet maar eens een plaatje opzoeken. Ja. Er wordt daarnaast in Mali best wel veel vis gegeten. Niet uit zee dus, maar wel uit de bovenloop van de Niger. En wat drinken ze er dan bij? Het lokale frisdrankje is Jablani. Dat is water met gember, limoen en munt. Heerlijk fris bij die kruidige en sausige gerechten die ze eten.
Een dikke, veel pinda's, veel romig, veel vet.
Precies. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het een lekkere combi is.
Ja.
Verder drinken ze heel veel thee. En dan vooral groene thee. Thee wordt zo uitgeschonken dat er een flinke schuimkraag op ontstaat, zoals we ook in Maleisië al zagen. Je drinkt altijd drie glaasjes. Het eerste glas wordt de dood genoemd, omdat die heel sterk en bitter is.
Okay.
Daarna wordt die pot thee aangelengd met water en suiker en volgt het tweede glaasje. Die noemen ze leven. Het zoete komt al wat meer door en is wat minder sterk. En daarna wordt er nog meer water en suiker toegevoegd, komt het derde glaasje, de liefde. En dat laatste glaasje schijnt echt mierzoet. Maar thee drinken is dus echt een heel ritueel en heeft een hele grote sociale functie.
Heel gezellig. Mooi. Nou jongens, laatste hoofdstuk sport. Hoeveel medailles denken jullie dat Mali heeft gehad op Olympische Winter- en Zomerspelen?
Ik denk niet dat ze medailles gehaald hebben.
Wat denk jij, Huug?
Ja, denk het wel. Ik denk drie.
Nee, nul. Ah. Ondanks dat zijn we dus meer goud in de grond dan goud in de medailles.
Optimisme wordt
dus,
gewoon afgestraft.
Ja, helaas. Ja, het is ook een beetje zielig, want ze hadden ooit heel veel leuke dingen, maar die worden allemaal niet meer georganiseerd. Ze hadden een hele leuke wielrentour, Tour de Mali, wordt niet meer georganiseerd. De Dakar Rally ging door die hele regio. Nou, dat is natuurlijk sinds 2010 of 2012 zo. Is dat überhaupt hem, dat hele feestje eerst verschoven naar Zuid-Amerika en nu zit ze volgens mij in zelfs het Midden-Oosten.
Ja.
Dus ik zat een beetje met mijn handen in het haar. Van wat moet ik nou met sport in Mali? En wordt het dan weer zo'n standaard voetbalhoofdstukje? Nou, dat komt straks. Maar mijn oude baas en ik mag wel zeggen mentor, Maarten van Heems, die heeft er een hele tijd gewoond. En hij is gek op wielrennen. Want hij heeft het daar ook gedaan, gewielrend. Mm-hmm. En ik heb hem gevraagd, joh, kun jij mij misschien even iets vertellen hoe het is om daar te sporten? En wat de sportcultuur is en hoe dat dan werkt? En hij heeft een heel kort stukje voor ons ingesproken, wat ik jullie even wil laten horen.
Hoe het is om te sporten in Mali? Eigenlijk is gewoon leven in Mali al een sport. Het is zo heet, zo stoffig, zo druk. Voor de meeste Malinezen is dat eigenlijk ook al een hele tour. En toch heeft iedereen wel zijn sport. Veruit de meeste natuurlijk voetbal. Dat is overal de grootste sport en dat is in Mali niet anders. Eindeloos zie je jongeren en kinderen en ook ouderen voetballen in het rode stof. Er is vaak geen grasprietje te vinden, maar wel heel veel voetbalplezier. Maar ook andere sporten, judo. Soms kwam ik langs velden vol met jonge kinderen in smetteloos witte uniformen die heel geconcentreerde bewegingen van de leraar volgden, terwijl om hen heen het verkeer langs raaste. Je ziet velden vol met meisjes en jonge vrouwen basketballen, want dat is voor hun de grootste sport in Mali. En ik zelf heb er heel veel gefietst en met het Malinese wielerpeloton opgetrokken. En dat is eigenlijk de beste vergelijking die ik daarover ooit gehoord heb, is dat fietsen in de Sahel is alsof je glassplinters ademt. Zo verschroeiend heet is het, zeker als je klimt. En toch, elke keer dat we dat trotseerden, was het de moeite. omdat het te gek is om met elkaar te sporten, ook in zo'n gruwelijk heet land. Dus, beste luisteraar, als je het ooit zelf haalt tot Mali, zorg dat je een sportpakje in je bagage hebt.
Oh, wat mooi. Ja, wielrennen in Mali. Ik kan me voorstellen dat het bitter is.
Het zou een mooi boek opleveren, denk ik.
Ja. Meen je dit? Dit is een hele mooi bruggetje. Wat? Kijk, hij heeft namelijk een boek geschreven.
No way!
Over zijn tijd in Mali. Het boek heet Hallo mijn slaaf, alles goed. En dat is een quote van, zoals hij zelf zegt, hoe de mensen zeg maar elkaar een beetje begroeten. Ondanks dat de slavernij natuurlijk al lang is afgeschaft. Mm-hmm. En hij heeft in zijn boek ook een paar mooie passages over het wielrennen. En eigenlijk gewoon over het leven in Mali sowieso. En we hebben een exemplaar om weg te geven aan een vriend van de show.
Oh, wat leuk. Goed.
Gesigneerd met een leuke tekst natuurlijk voor de luisteraar. Dus ja, je hoeft niks te doen behalve vriend van de show te worden. En dan verloten wij deze, ik denk over een weekje of twee of drie of zo. En dan komt die gewoon jouw kant op.
Ga ik ook vriend van de show worden? Ik wil dat boek wel lezen.
Nou, en dan wil ik hem nog even afsluiten uiteraard met het voetbal. Want daar moeten we het over hebben. Het is natuurlijk de meest populaire sport van het land. Dat zie je wel vaker in West-Afrika of eigenlijk in heel Afrika. En hun bekendste speler is al van even geleden. Hij heet Salif Keita Traoré. Nou, komen al die namen lekker samen. Ja. En dat is precies dezelfde naam als die artiest die hij als laatste liet horen. Salif Keita namelijk. En hij speelde voor verschillende clubs in heel Europa. Saint-Étienne, Valencia, Sporting, Lissabon. Heeft de FIFA Order of Merit prijs gewonnen. En was Afrikaans voetballer van het jaar 1970. Dus over die periode hebben we het. Maar natuurlijk, zoals een goed Afrikaans voetballer betaamt, was hij daarna ook gedelegeerd minister van de premier en voorzitter van de Malinese voetbalbond.
Ja,
mooi.
As you do.
Alleen het landelijke presidentschap mist nog.
Precies, ja. Nou, zijn neefje is Seydou Keita en die naam komt jullie misschien wat bekender voor.
Ja.
Dat is denk ik de bekendste Malinese speler van onze tijd. Hij speelde voor Sevilla, AS Roma, maar het bekendste is hij van zijn tijd bij Barcelona. Hij speelde daar zo'n 120 wedstrijden tijdens de gouden jaren onder Guardiola, tussen 2008 en 2012. Met onder andere dus de Xavi's en Messi's en Iniesta's van deze wereld. En hij was ook actief op de African Cup of Nations, ook al was hij nog een jonkie. Dat werd namelijk georganiseerd in Mali. Er werd gespeeld in Bamako, Mopti, Kayes, Segu en Sikasso. En ik heb het even opgezocht. In veel van die plekken wil je op dit moment echt niet meer spelen, zeg maar. Helaas. Maar Mali werd uiteindelijk net ook vierde. Achter Nigeria, Senegal en Cameroen won dat toernooi.
Ja, goede prestatie.
Wel serieus, wel een goede prestatie. Ik kan me niet voorstellen, als je het hebt over wielrennen in de hitte, hoe het moet zijn om 90 minuten te voetballen in de hitte.
Ja.
Dat lijkt me echt verschrikkelijk. En tenslotte wil ik nog even een vrij bizar verhaal aanhalen, wat jullie misschien nog kennen. Dat is nou ook vorig jaar gebeurd. Er was namelijk een pot van de Afrika Cup tussen Tunesië en Mali. Mali komt op 1-0 voor door een strafschop vanwege Hens in de 16. Dus tegen alle verwachtingen in komt Mali op voorsprong tegen Tunesië. Maar in de 76 minuten krijgt ook Tunesië een penalty door, ook een handsbal. En die wordt gestopt door de Malinese doelman. Nou, gekkenhuis, nu al. Dus 1-0 nog steeds voor Mali. Maar in de 85e minuut, scheidsrechter, fluit af.
Oh, dat was die pot.
Ja.
Dit verhaal heb ik gehoord. Ja.
Ja. Was, fluit gewoon af. Gewoon einde wedstrijd. Dus iedereen, wat gebeurt hier? Hele Tunesische bank, wat zo het veld op natuurlijk. Van jouw vriend. We hebben nog minstens 5 minuten. Want er was natuurlijk ook van alles gebeurd. Dat was een VAR moment geweest. Nou, rode kaart, al die omgang.
Vond Mali het al best?
Nou, Mali heeft natuurlijk, die stonden daar met het veld van, nou, het zal mijn tijd wel duren.
Prima,
weet je wel.
Ja.
Maar goed, maar de scheids heeft toen gezegd, oké, weet je wat, we gaan de wedstrijd nog even doorspelen. In de tijd dat hij de wedstrijd door heeft gespeeld, heeft hij nog een Malinees direct rood gegeven voor een vrij lichte overtraining, waarvan je ook denkt, oké, dit gaat niet helemaal bueno. Ja. En hij fluit vervolgens in de 88 minuten weer af.
En toen was het ook gewoon klaar.
En toen was het klaar. Ja. En die Tunesiërs werden helemaal gek. Die beelden van die coach die echt zo met zijn handen op zijn hoofd zo schreeuwt naar die scheidsrechter. Ja. Het schijnt later, de chef van de scheidsrechter heeft gezegd van dat hij leed aan een hitteberoerte en zeer ernstige uitdroging. Is er blijkbaar ook vastgesteld in het ziekenhuis al daar. Okay. Waardoor hij zijn focus verloor. En dus daarna is hij ook meteen naar het ziekenhuis gebracht. Dat is uiteraard wel wat minder. En hij dacht dus dat het dus niet de 85e minuut was, maar de 95e minuut. Dus dat ze al 5 minuten over tijd hadden. En is dus na de eerste keer fluiten, die dus terug gaan het veld, maar na de tweede keer fluiten zijn ze gewoon gekapt. Bizar. En dat was het.
Want dat toen ook echt een beetje zo'n rare vorm van toch een beetje een soort van orientalisme, weet je, dat heel veel mensen zeiden van, ah, maar dat is zo mooi en de Afrika Cup, ja, weet je wel. En ja, ja. Kijk, je wil niet zo bekend staan als toernooi, want het heeft zoveel moois. Maar er waren wel heel veel mensen die precies op die manier met die vinger naar dat toernooi gingen wijzen. Nou,
ik was in Afrika toen we dit toernooi aan het kijken waren en ik moet wel zeggen dat ik wel echt dacht, holy shit, dit is wel heel, heel typisch, ja, zeg maar. Ja, maar goed, ja.
Jongens, wat maakt dit land uniek?
Oeh, nou ja...
De muziek.
De muziek zeker. Maar inderdaad, ja, zo'n rijke cultuur in zo'n tot op het bot verscheurd land. Dat is mooi en tragisch tegelijk of zo. Het is heel wrang, het verhaal van Mali.
Ja, ik zou bijna de vraag willen omdraaien. Wat maakt het niet uniek? En dat is helaas best wel veel.
Ja.
Dus alle problemen waar zij nu mee kampen zijn gewoon rechtstreekse erfenissen van hele moeilijke tijden.
Ja.
Die ze niet allemaal zelf even goed hebben mogen bepalen.
Ja,
dus
ja,
wat in Mali gebeurt, gebeurt ook in Niger.
Ja.
Gebeurt ook in Tjaad, weet je wel, gebeurt ook in Nigeria tot op een zekere hoogte. Je kunt die parallellen op zich wel trekken.
Ja.
Gewoon landen die ineens worden samengeperst tot landen waar heel veel volken het ineens met elkaar moeten gaan rooien in een land dat pas een paar jaar bestaat. En dat die landen daarom en te groot worden, dus heel veel volken in één, maar ook te klein, omdat er heel veel volken zijn die ineens in veel meer landen tegelijkertijd wonen.
Ja, maar ze zijn ook een heel goed voorbeeld van een grijs gebied. Hè? Want kijk, wij hebben het heel vaak in afleveringen van Afrikaanse, voornamelijk Afrikaanse landen, over het effect en vooral de erfenis van het koloniale bewind en hoe erg dat wel niet is geweest. En ja, ja, ja. En Mali is een heel goed voorbeeld van een land wat heel graag afscheid wil nemen van het kolonialisme en het neocolonialisme van Frankrijk. Maar daarmee wel dus ja, de huidige boeman Rusland in huis haalt. Als een soort. En er stonden dus mensen met Russische vlaggen te wachten tot die Wagnergroep aan het landen was. En de Franse vlaggen werden verbrand en verscheurd. Ja, kijk, dat is voor ons is dat. Ja,
zeg maar. Ze beter een baantje kunnen omwisselen. Dan waren ze er ook geweest. Hadden ze die vlaggen.
Ja, fair enough, ja. Maar snap je wat ik bedoel? Zeg maar dat grijze gebied. Ik snap heel goed dat zij er helemaal klaar zijn met Frankrijk. En dat ze zoiets hebben van, ja, weet je wat, laat het iemand anders maar proberen. Maar voor ons in het Westen is het toch lastig om op die manier naar het land te kijken.
Ja, zeker. Ja. Hey, en in het hypothetische geval dat we er één dag zouden kunnen zijn, wat gaan we doen?
Dat we de code rood toch gaan negeren.
Ja, Bamako is oranje, dus we zouden.
Oké.
Okay. Ja. Nou, volgens mij staat veel toch wel nog van wat Timbuktu mooi maakt, staat wel nog.
Ja,
dus ik zou dan wel echt naar Timbuktu gaan.
Ja, ik ook. Geen moment over twijfelen. Nee. 100% naar Timbuktu. Er schijnen daar ook nog na zaten te wonen van die Vlaamse en die Spaanse huurlingen. Dus,
dat je een keer van Impes daar hebt zitten.
Ja, maar ik denk dat daar op heel veel verschillende manieren de geschiedenis nog zichtbaar is.
Ja, dat lijkt mij ook.
Een tijdje geleden dat we met z'n drie zouden gaan.
Maar ik moet ook wel zeggen, ja, ik denk het wel. Omdat jullie met z'n twee gaan. Ik wil niet in mijn eentje in Mali zitten. Maar ik wil ook nog wel de bluesbars van Bamako opzoeken, hoor.
Ja,
en dan eigenlijk ook nog even een rondje fietsen om te kijken hoe het is.
Tuurlijk. Ja, het punt is alleen dat die muziek nu vooral buiten Mali gespeeld wordt. Dus kun je beter gewoon in Nederland naar concert gaan.
Ja. Oké, nou laten we dat sowieso doen. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcast Las. Je hoorde Leel Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impe, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons, laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we naar Panama. Tocobé.